De tekstwoorden voor de prediking vindt u in de u reeds voorgelezen schriftgedeelte uit Genesis 46, het 30ste vers, en Lucas 2, het 30ste vers. In Genesis 46, vers 30 staat: en Israël zeide tot Jozef dat ik nu sterf, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. En in Lucas 2 staat het 30ste vers: want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wij letten op. Jezus zien en sterven. En op sterven en Jezus zien. Jezus zien en sterven. En sterven en Jezus zien. Wij hebben, ligt me bij, wel eens meer uit dit gedeelte van Genesis gehoord, ook in verband met het Nieuwe Testament, misschien in verband ook met de opstanding van de Heer Jezus Christus, dat Hij leeft en het leven is. Maar in dit verband past het in ieder geval ook heel goed. Het verband waarin we lezen van Jacob. Jacob die zo ontzettend ontroerd is, omdat er iets gebeurt waar hij niet meer op durfde te rekenen. Wat jaren en jaren lang in zijn onderbewustzijn heeft geleefd, maar ook wel in zijn bewustzijn. Jozef. Een wild dier heeft hem verscheurd. Daar lag nou eenmaal een breuk tussen vader en die andere zonen. Een definitieve breuk naar het leek tussen vader Jozef en de broers en Jozef. Die naar de mens gesproken onoplosbaar was. En dat is aangrijpend. Als je dat zou willen projecteren, ik weet wel, misschien wat minder diepzinnig, maar als je dat zou willen projecteren op ons eigen leven, dan zou je, ja, terwijl we zaten te zingen, dacht ik opeens aan onze broeder, die al verlost is, die gestorven is en de Heer mag zien, aan broeder Hogenbeek. Dat hij, toen hij zo aan het einde was, maar toch tot verbazing steeds nog bleef leven. Toen werd er gezegd, de moeder en de familieleden, zou die soms op de jongen, op de zoon wachten. Dat heb je soms. Niet dat we dat nou duidelijk konden bemerken, maar opeens komt zoiets in je gedachten. Waarom? Omdat het meer gebeurt. Dat er iets is dat een vader of een moeder of een andere betrekking niet kan sterven omdat ze ergens op wachten. Op een zoon of op een dochter. Waar misschien de band zo kapot is of uitgerekt dat er haast geen contact meer was. Je staat wat dat betreft voor raadselen. Wat er allemaal kan gebeuren in mensenlevens. Tussen ouders en kinderen. De meest intieme en hechte betrekkingen. Jaren en jaren geen contact. Zo zelfs dat mensen soms zeggen: stuur maar geen kaart aan hem. Nee hoor. Hij is zoveel jaar niet geweest. Dat kan over kinderen lopen. Of over broers en zussen onderling. Geen rouwkaart. Maar wat kan een vader of een moeder, wat kunnen die daarmee zitten? Dat ze maar wachten, wachten. En elke keer als ze wat horen, gaan die oude moeie ogen nog open. Zou die daar zijn? en hoe menige wond is toch, al is het ten dele hier op aarde, geheeld en menig onrustig, bang, bedroefd hart tot rust gekomen, als daar eens het kind, de broer of de zus binnenkwam. En dat men onder tranen elkaar kust. Dat is op aarde, in die harde wereld. In dat harde leven van mensen. Dan kun je dat zo zien. Het kan zelfs zo zijn. Dat de band waarmee we dan elkaar vasthouden zo sterk is dat iemand ook haast niet kan sterven. Het gebeurt ook dat iemand zegt, laten we even naar een andere kamer gaan. Omdat de ogen elkaar vasthangen. Door onzichtbare krachten blijft het contact bestendig. Daar zou je aan kunnen denken bij die geschiedenis van Jacob. Je zou ook kunnen denken aan, bijvoorbeeld, wat kan het een verdriet zijn? Hoef je niet aan de grote klok te hangen. Maar ieder hart heeft zijn eigen bittere smak. Wat kan het een groot verdriet zijn? Als kinderen, of als man, of als vrouw, van de weg die de Heer in zijn woord wijst, afdwalen. Natuurlijk, dat wil niet zeggen dat er dan geen verhouding meer is. En dat je elkaar je hoofd terugdraait. Maar toch dat het ten diepste dat smartelijke gevoel is. Dat er niet is. Dat echt buigen voor het woord van God. En niet luisteren naar het woord van God. Wist je wel, kinderen, dat dat heel en heel verdrietig is? Dat dat aanpakt, aangrijpt. Ik zou menig briefje van mijn moeder op kunnen zoeken, waar altijd stevast dat in voorkwam. Ik verlang om bij de Heere te mogen zijn. Maar als ik nog mag leven, dat ik dan mag leven om nog te mogen zien dat al mijn kinderen wandelen op de weg van het woord. Ja, dat gaat zo ver, zou je zeggen, dat een mens die zou zeggen, het kan niet, het bestaat niet, maar David zegt, was ik maar gestorven. Voor jou, jongen. Dat is niet mee goed te maken, dat weet ik wel. Dat kan alleen maar door de dood van die grote Davidszoon. Dan kunnen die opstandige Absaloms terechtgebracht worden, maar het kan niet door onze dood. En dan zit je aan de ene kant, zit je ook zelf rondom midden in de schuld ook, want ja, de appel valt niet ver van de boom. Wat kan het dan groot zijn als je opeens merkt, hé, wat is dat? Wat is er gebeurd? Die zoon of die dochter terug. Terug bij God, bij het woord. Bij de gemeente. En als je dan oud bent, dan kan je... En je hebt daar naar uitgekeken. Je hebt erom gevraagd wel de Heere. Heere, ontfer nu over onze kinderen. Dat je dan ook zo iets van dat gevoel krijgt van,
nou ben ik bereid om te sterven. Ik heb gezien, mijn kind leeft. Maar dan echt, mijn kind is door de Heer bezocht en teruggetrokken naar dat eeuwig blijvende woord. Ja. Ach, dat zal bij Jacob misschien niet bovenaan gezeten hebben. Hij wist dat de Heere zich met Jozef had bemoeid. Dat wist hij. Hij wist van Jozefs dromen. Daar zal hij nog vaker aan gedacht hebben. Hij wist dat Jozef een jongen was die de Heere vreesde. Maar toch, dat verdriet, die breuk, en ik denk ook dat ondefinieerbare gevoel dat de man gehad moet hebben als hij naar die andere jongens keek. Dat soms bij hem boven kwam. Wat is dat toch? Wat is dat toch? Weten jullie iets? Hebben jullie iets? Verbergen jullie iets? Soms als het ergens over ging en hij zat te praten over Jozef toen hij geboren werd en hoe Jozefs moeder gestorven is, daar keken ze elkaar soms aan op een manier die te denken gaf. Of ze begonnen gauw ergens anders over te praten. Wat is dat toch? Het lag nooit vlak. En nou die blijdschap. Die blijdschap die te groot was. Hij werd er koud van toen hij het hoorde. Jozef leeft. Hij was verlamd door die boodschap. Maar de paarden en de wagens, ze getuigen ervan dat het waar is. En de oude man is gegaan. En hij heeft het beleefd. Ze hebben om elkaars hals gehangen en geweend, lang, zonder woorden. En als ze eindelijk tot bedaren zijn gekomen, moet je toch indenken, zo'n oude vader. En zo'n Egyptische man, hij leek helemaal niet meer op een Hebreeër. Zo'n Egyptische man, maar het was toch een Hebreeër. Die daar geen woord kunnen zeggen dan alleen maar snikken. Van blijdschap, al het verdriet van jaren her, komt eruit. En de blijdschap van het heden. En dan doet Jacob die uitdrukking, dat ik nu sterf. Hij zegt niet, ik moet nu sterven. Het betekent eigenlijk, wij zouden het heel gewoon zeggen, jongen, nou kan ik sterven. Nou kan ik sterven. Nou, is net alsof het af is. Alsof het klaar is. In een oppervlakkiger zin kun je dat wel eens hebben, denk ik, als je kinderen op de een of andere manier op hun bestemming zijn gekomen. Een goede man, een goed huwelijk mogen hebben, of een goede vrouw. Werk. Ik weet wel, blijkt wel, dat hoor je dan wel weer, dan ben je van de zorgen nog niet af, daar gaat het even niet om. Maar toch iets van dat gevoel van, ja, die is ook op zijn bestemming. Maar nou, Jacob, hij heeft het met zijn ogen aanschouwd dat God toch een waarmaker is van zijn woord. Denk dat eens in door de dood heen. Want Jacob wist dat. Wat Jozef gezegd had. Van die schoven en van die sterren. Jacob had het ook niet kunnen begrijpen. Hij had gezegd, jongen, moeten je moeder en ik dan en wij allemaal voor jou buigen? Dan ga je toch te ver. Maar die jongen die had gewoon maar verteld wat hij gedroomd had. Wat hij gezien had. Kijk, dat is Jacob niet vergeten. Dat speelt ook mee. Is het alleen maar een droom geweest zonder God? Ja, dat blijkt dan wel als die dood is, als die verscheurd is. In plaats dat hij in heerlijkheid en eer gesteld wordt, is die zo op een ellendige manier aan zijn eindje gekomen. Alleen het bebloede kleed, dat is overgebleven. Dat is ook een aanvechting geweest. Want hoewel Jacob Jozef getemperd had met zijn dromen, hij kan het niet vergeten, want hij heeft zelf ook wel eens gedroomd. En dat God tegen hem zei: Jacob, wees niet bevreesd. Ik wil ook jouw God zijn. En ik ga met je mee, overal waar je naartoe gaat. En ik zal je ook weer terugbrengen. Ik zal je in alles zegenen. En Jacob, echt Jacob, die had verbouwereerd gezegd: Heere, als dat waar is, dan zal ik op dit plekje, daar zal ik u de tiende van alles geven. Daar zal ik offeranden voor u brengen. Van lof en dank u plechtig toegezegd. Dus Jacob had zelf ook ervaring met de God van zijn vaderen. Daarom kon hij zich ook weer niet zo makkelijk van die dromen van Jozef losmaken. En nou zie je, in die jongen dat hij nog leeft, ziet hij ook, laat het nou eens zo stellen, God is geen man dat hij liegen kan. Hij is geen mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het spreken en niet doen, zeggen en niet bestendig maken? Dat is wat geweest. Want alles kwam erop af. Het tegendeel was waar. Hij dacht het tegendeel. Het is voorbij. Daarom, die blijdschap, die bereidheid van Jacob heeft een diepere achtergrond dan alleen maar: nou is mijn gezin weer compleet. Dat is groot. Nou is de breuk weer geheeld. Dat is groot. Maar ten diepste doet over dit mee: hij houdt getrouw zijn woord. Hij doet het. Hij die tegen Abraham zei: ik zal uw God zijn en uw zaadschot, die wil het ook voor Jacob zijn. Dat is een lange weg. Ging niet over rozen. Er is ontzettend veel verdriet geweest. Maar als Jacob hier bij Jozef en ze hangen om elkaars nek, dan is dat levendig in zijn ziel. O, die trouwe God, die trouwe God. Want nou zijn ze terecht. Nou voelt hij ook dat die belofte ook voor die andere geldt. En waargemaakt zou worden. Ja. Hij kon nog niet zien dat de namen van de patriarchen in het boek des levens en op de poorten van de nieuwe stad geschreven stonden. Maar nou schept hij zo'n moed, hè. Nou, die ziet dat God zich ermee bemoeit. En ze zijn allemaal in de schuld gekomen. Vanwege de breuk die er geslagen was. En ze hebben allemaal tegen elkaar gezegd: onze eigen schuld. Kijk, en dat is nou in het hart van Jacob. Gods belofte, Gods plannen, falen niet. Dat wordt aangevochten. Maar nou is die oud, hij moet nog een poos leven, maar dat doet eigenlijk niet de zaak. Het is goed. Het is goed. Er is nu die ervaring met de trouw van God, hè, dat hij niet weifelend op zijn sterfbedje hoeft te liggen. Straks. Maar dat hij echt overtuigd is op uw redding, heren, op uw heil. Wacht, ik heb het gezien, al duurde het lang, u hebt ze klein gekregen. U hebt die grote mannen, doe mij, voor de liefde, voor uw ontferming, voor uw welvaart. Het ging langs veel tegenheden, veel rampen,
Maar daar staan ze allemaal. Niet allemaal op voorbeelden in de genade, maar wel als toonbeelden van de genade. Wat is dat groot? Wat is dat groot? Nou mag ik sterren. God maakt zijn woorden waar. Simeon, die man heeft ook lang gewacht. Daar is ook van alles op afgekomen. Wij lezen dat allemaal zo. Maar eigenlijk moet je de hele Bijbel lezen als een aaneenschakeling van wonderen en tekenen. Omdat het bij ons niet is. Die man, die kreeg een belofte. Dat hij niet zou sterven, eer de Christus geboren zou worden. De Messias. Nou, dat is op zich al zo'n ontzettend wonder. Dat gaat het wonder te boven van wat Jacob ten deel viel. Hoewel het in principe elkaar raakt, want het gaat om die belovende God die doet wat hij zegt. Daarom raken de verhalen elkaar. Maar in feite is het een nog ingrijpende tijdsbestek. Waarom die profeten, patriarchen er hebben uitgezien dat ze dat nog eens mochten beleven. Dat die man, dat staat, dat kind zou komen. Die koning des vrees. En dat mannetje daar in Jeruzalem, dat ene mannetje, je leest het maar van één. En dan wordt er ook bij betrokken, maar er staat niet dat ze die belofte had. Maar Simeon had die belofte. Hij, dat hij niet zou sterven, dat hij dat tijdsgevricht zou beleven. God geopenbaard in het vlees. En dan maar wachten. Misschien is hij wel ziek geweest. Ze zeiden nou, joh. Het zal nou toch gauw moeten gebeuren. Zo zegt, zo praten de spotters. Het zal nou toch gauw moeten gebeuren. Anders is het te laat. Alles. Ik heb vanmorgen op juist gezegd. Wij hebben het niet. God heeft het. Dat betekent dat de mens op zichzelf genomen, die staat overal bloot aan. Komen de praten. Ja. Is het wel waar? Is geen inbeelding geweest. Dat God dat gezegd heeft. Ja. De schrift laat dat allemaal rusten. Waarom? Omdat de schrift er zo van uitgaat. Dat God, God is. En wij mensen. En dat als er iets is wat waarachtig waar is, dan is het voor God. Daarom, op een dag, gaat hij door de geest naar de tempel. Ze kunnen zeggen dat hij anders zomaar ging. Maar ja, hij werd ook een dagje ouder, misschien dat hij niet elke dag naar de tempel ging. Nee, de tempel was al altijd open. Maar je leest ook maar alleen van Anna dat ze dag aan dag in de tempel bleef. Niet wijkend. En dat ze verwachtte de vertroosting Israëls. Hij had misschien wel eens geen zin gehad, of te moe, te akelig. Maar er is een dag gekomen. En ja, hij ziet de geest niet, maar de geest is in hem. De geest maakt hem schadelijk. Ik moet naar de tempel. Vandaag moet ik naar de tempel. Waarom? Dan weet ik ook niet waar ik moet. Vandaag naar de tempel. Naar het huis van God. Het is zoiets wonderbaarlijks, iets persoonlijk iets intiems, maar tegelijkertijd ook zo begeesterend, zo heilig. Je kunt het niet verklaren. Waarom dat dat nou zo is? Hoe dat nou is? Om door de geest naar de tempel te gaan. De mensen zeggen, goedemorgen Simeon. Goedemorgen. Maar hij is er niet bij. De ene van die probeert een praatje aan te knopen. Maar hij stelt door. Die drang, die innerlijke drang, dat verlangen. Naar het huis dat naar zijn naam genoemd is. Waar de vaders hem hebben geloofd en geprezen. En zo gaat hij op weg. Zo zingt het in zijn hart. Eén dag is in uw huis, mij weer dan duiken, waar ik u op doe. Nu branden zijn genegenheden wel, om in het Heere voorhof in te treden. Wat heb ik toch vandaag? Wat heb ik toch? Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Zo gaat het nou op de reis met arme zondaar. Ook al heet je geen Simeon en dan beleef je dit niet, maar zo kan het gaan. En dan komt het. Het gaat allemaal zo precies. Het komt allemaal zo uit. God laat het zo gebeuren. En net staan daar die ouders, die daar een kindje aan de Heere komen voorstellen, om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Hij is gekomen immers onder de wet. En hij loopt in één keer door, naar voren. Hij steekt zijn armen uit en hij neemt dat kindje in zijn arm. De priester kijkt verbaasd toe. Jozef en Maria denken, wat is dat nou? Het is geen familie, die man. We hebben hem misschien wel eens gezien, hoewel, hij woonde niet in Jeruzalem. En toch, er is niemand die iets durft te zeggen. Er is niemand die wat durft te zeggen. Want er is iets in zijn ogen, net als bij Jacob lang geleden. Net alsof zijn ogen licht geven. Ja, hij is er wel, maar toch. Hij neemt het kind in zijn arm. En hij plaatst zijn ogen naar boven, naar God, mijn God. Die nooit beschamende God. Hoe de vijand ook hunkert, hoe de Satan het er ook heeft op voorzien. Roep God en sterf Job vooruit, maakt niks uit, zegt de vrouw. Nee. Hij is eerst God. Dat doet God ook zelf. Hij loont God. En zegt nu. Nu laat gij, Heere, uw dienst weggaan in vrede naar uw woord. Hij is daar als een dienstknecht van de Heer. Hoewel hij geen priester was, dat staat er niet. Maar in dienstzin was hij een dienstknecht. God had gezegd, blijf. Hier blijven. Hier blijven. Totdat mijn kind er is. Daar was hij in dienst. Daar was ook alles tegen gericht. Want ja, als één niet waar is, is het andere dan wel waar. Als God ons in één zaak voor de gek zou houden, Waren we dan niet in een andere zaak? Simeon was een godvrezend mens. Je moet dit niet bepreken als een soort rechtvaardigmaking, lijkt mij. Maar het een houdt wel verband met het ander. Als het nou niet waar is, is het andere dan waar? Is God dan wel waar? Die hem zo'n mooie droom gegeven had. Een droom haast te mooi om waar te zijn. Het kind in de arm. En daarom zeg jij nog precies hetzelfde als Jacob. Nou is dat, nou is het klaar. Ik weet niet of dat hij nog even een poosje geleefd heeft, dat kan best zijn, maar dat doet niet meer ter zake. Eigenlijk doet dat er niet meer toe, of dat hij nog een week leeft of een jaar leeft. Waarom? Mijn ogen hebben uw heil, uw zaligheid gezien. Ze hebben ervaren, letterlijk. Nou, door het geloof bestuurd. Anders zien we niks. Die priester die zag niks bijzonders in dat kind. En de omstanders die erbij staan, die zien ook niet te veel. Anna wel, de profetes. Die is opeens dubbel klaarmaken. Dat zij dat nou mee mocht maken. Maar verder zonder geloof is er niet veel te zien. Maar de Heere brengt het geloof mee. En daarom ziet u nu in één oogopslag. Hij houdt getrouw zijn woord. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Ze zeggen, nou, was dat dan alles? Dat hij niet zou sterven? Ja, nee, zo moet ik het niet uitleggen. Dit betekent alles. Want dit houdt ook voor, als God zegt, je zal de dood niet zien, Simeon, dat tot in Christus geboren is. Dat is dat voor hem als het ware de verzegeling, dat alles wat God doet in eeuwigheid zijn zal. Er hoeft niet toe, er hoeft niet af, dat is waarachtig. En als God zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden der goeder tierenheid. Dan is dat waar. Dat blijkt hier voor Simeon. Nou is alles waar. Alles is waar wat de Heere zegt. Daarom iets van die innerlijke verheuging. Dat het woord klaar is. En dat er niet één van die woorden op aarde valt. Mijn ogen hebben gezien hoe God heil was. Redding, uitkomst. Hoe hij na duizenden jaren er zelf op terugkomt. Uw zaad en haar zaad. Hier is het. Hier werkt God dat die steen in het water die alle koninkrijken zal vermalen. Hier en dat wat hij dan ook van gezien heeft laten leven in het midden. Maar Simeon heeft heel goed hier op dit moment geloofd. Dit is het. Dit is het. Dit is het heil dat God nu doet verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor ons tentoonstrijd. Hij, daar, Christus of Jezus, Jezus Christus, zien. En sterven, nou is hij bereikt. Nou is hij in orde. Het is goed, hij is er. En omdat hij er is, hij is nou echt gekomen. Hij heeft het me beloofd. Nou mag ik ook sterven. Nou hoef ik eigenlijk nergens meer op te wachten. Ik heb lang gewacht. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht. En vaak tegen de moedeloosheid in gezongen. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestorven. Ik hoor in alle klachten op zijn onfeilbaar woord. Maar het is vervuld. Waar wacht ik nou op? Ik hoef niet meer te wachten. Eerst moest ik wachten en ik mocht wachten. Op die grote David stond. Maar nu is het heil verschenen. Jezus ziel en sterf. Nou kan hij sterven. Nou mag hij alles overlaten aan hem. Die Heere der Heer. Hoe moet het met al die volksgenoten? Hoe moet het met al die ellende die nog komen zal? Ach, dat kan die man toch niet verwerken en dat zal hij toch niet kunnen dragen. Maar één ding is zeker. Het heil is verschenen. En een schare die niemand tellen kan uit Jood en Heiden, wordt door dit kind thuisgebracht. Want dit kind zal opgroeien tot een man van smarten. En het heeft de Heere behaagd om hem te verbrijzelen. Daarom krijgt hij een deel van weven. En hij zal zelfs de machtige als een roos delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En voor de overtreders gebeden heeft. En vele zonden gedragen heeft. Kun je nou begrijpen waarom de man mag sterven? Is eigen waarneming. Waar zou ik nou beter aan kunnen overlaten? Beter dan in zijn handen te zien. En dan in de handen van dat kind. Alreeds. Dat is een wonder van geloof. Want je zou zeggen. Het vlees en bloed zegt. Is dat nou alles? Is dat nou alles? Zijn jullie bij daar niet zo blij mee? Dat kind dat groeit op. Onder een geknecht volk. Dat kind dat. Mijn ogen hebben door het geloof. Uw zaligheid gezien, uw heil. Nou dan, ziens en sterven. Maar, tenslotte, sterven en Jezus zien, hebben wij nou ook wat gezien? Kijk, wij hebben dat niet gezien. Dat is zeker. Wij waren er toen nog niet. Het is al zo lang geleden. Maar, en er komt nog wat bij. Thomas die had gezegd, nadat Jezus begraven was, en toen de geruchten kwamen, hij leeft, zeg het, hij leeft. Sommigen hebben hem gezien, zodat hij gezegd, Nee, moet je met mij niet mee aankomen. Tenzij ik mijn vinger leggen in de tekenen der nagelen en steken in de wonden van zijn zij, ik zal geen zin geloven. Dat was nog een kras uitgedrukt. Je zou zeggen, voor straf zou die wel buiten moeten blijven. Maar goed. Maar zo is nou de Heere God niet. Dan zou er niemand binnenkomen. Maar die trouwe opgestane Heer die zoekt hem op. En die zegt, kom op. Als hij erbij is. Eerst was hij er nog niet bij, maar later wel. Thomas, kom eens hier. En dan zegt hij wat Thomas gezegd had. Kom eens hier met je hand. Dat is toch een les geweest. Beschaafd. Ik denk dat hij het niet gedaan heeft. Dat hij zo met de handen gestaan heeft. Soms. Dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Opeens is het zo'n weedom in zijn hart gekomen. Dat hij dat niet geloofd heeft. En dat hij thuis gebleven was. En dat hij de ander maar had laten praten en voor onzin uitgemaakt hun woorden. Toch, Thomas, zegt de Heer. Nee, hij roept. Is mijn Heere en mijn God. Door alle beschaving heen. Mijn Heere en mijn God. Hij is in één ogenblik zo ver, zou je zeggen, dat hij ziet de duidelijkste van allemaal. God en mens in die ene persoon. Petrus had wel eens gezegd, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar dit lijkt nog wel voller. Mijn Heere en mijn God. Toch, omdat je gezien hebt. Ik zou niet aan het vragen. Maar omdat je gezien hebt, daarom heb je geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien en nochtans geloven zullen. Nou kun je toch wat van de Heer Jezus zien. Maar, uit het dierbare evangelie, uit het woord van God. Paulus zegt, ik heb jullie voor de ogen geschilderd. Die Heer Jezus Christus. In zijn lijden, in zijn sterven, in zijn verheerlijking, in zijn glorie, voor de ogen geschilderd. Zo wel. Zo behaagt het God, en dat wist de Heer Jezus, om door de geslachten heen, tot aan het einde der dagen, die Christus bekend te maken, door dat dierbaar evangelie. Maar, ze hebben hem niet gezien, zoals die mensen hem gezien hadden. Peter beseft dat heel goed. Hij schrijft aan de vertrooier, welke gij niet gezien hebt, en nochtans gelooft. In de welke gij u, hoewel hem niet ziende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Maar dat zien en niet zien, dat zien waar ik het over had, is een zien des geloofs. Dat op het woord gericht en gevoed wordt. Maar we hebben het niet gezien toen hij hier op aarde wandelde. Paulus zegt, wij kennen niemand meer naar het vlees. Maar sterven en Jezus zien, die hem hier door het geloof heeft gezien. In dat woord, u dan die gelooft is die dierbaar. Hij is in het al. Die zullen hem straks zien. Als hij gestorven bent. Zoals Paulus zegt. Ik ken nu ten dele. Maar dat gaat voorbij. Ik zal hem kennen zoals ik gekend ben. En ik zal hem zien zoals hij is. Als een verheerlijkte middelaar. Nu zegt hij, zien we door een spiegel in een duistere reden. Maar dan zullen we hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Paulus zegt ook, die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zijn vervloeking. Ach, heb je daar wel eens benauwd over, dat je denkt, hou ik wel van de Heer Jezus? Ja, als je ziet dat je nou in heel je hart niet hebt, wat kun je dan in een diepe put verzinken? Geen kruimeltje. Maar, wees getroost. Als hij komt, hier in het evangelie door de Heilige Geest. Als hij straks komt, het zal er allemaal zijn. Het is er. Je zult toch in tranen uitbreken en zegt: Allerliefste zaligmaker, u bent het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. U wordt geprezen. Ze zullen erbij zijn. Het zal in één ogenblik zo opbloeien, net als dat het nou in de praktijk gaat. De ene dag zit je al zo'n liefdeloos monster. Ik denk altijd aan tante Messie, die oude vrouw met dienstijd. En dan schreef toen wel eens een briefje en er stond het stevast in. Daarom dat zijn we toch een liefdeloze monsters voor de Heer. En daar moet ik nog vaak aan terugdenken. Maar je zult het ervaren. Dat hij zo goed is en zo de herder is. Dat je zult hem eeuwig lief hebben. Hier al, zoals hier bij ogenblikken gaat, dat geloof ik, hè? Dat je de ene dag zo liefdeloos wondert. Je voelt, je ziet niks, er is niks. Alleen hij is er. En omdat hij er is, kan morgen wel zijn dat je zegt: alles wat adem is, is alles verkeerd. Hulkeen is mijn liefste. Ja, Hulkeen is mijn vriend, o dochter van Jeruzalem. Geliefde broeders en zusters en de kerkraad, ook die medebroeder die mij vanmorgen in de gemeente een enkel woord toesprak. En onze nog zieke broeder die vanavond er weer bij mag zijn. De Heere God sterke jullie in dat allerheilig geloof dat van hem is. En dat vertrouwen dat vluchten is tot hem. En dan hoop ik zo van harte, kinderen, dat is het dan, die er in onze kleine gemeenschap toch zoveel te zijn, dat God, wij kunnen het niet, maar de Heer is een waarmaker van zijn woord, dat God jullie erbij trekt. Daarom vind ik het ook een zegen. Als we momenten hebben in de kerk, dat we samen de naam van de Heere zingen. Want het is, zoals Brakel eens schreef, die hier op aarde niet leert zingen. Hoe zou die in de hemel, waar eeuwig gezongen wordt, mee kunnen zingen in dat grote koor der verlosten? Amen.